Goedemorgen allemaal. Ik heb een touw meegenomen. Dat wordt halverwege de preek duidelijk. Wim die was al bang dat ik hem vast ging binden. Dat deed me trouwens wel denken aan een diepe wens van mij. En ik heb het Jan wel eens gedeeld om gevangenispredikant te worden. Want dan weet je namelijk zeker dat iedereen elke week geboeid zit te luisteren. Vandaag ga ik het hebben over de gave van profetie. Pastor Jan heeft vorige week over de gave van tongentaal gesproken. Vandaag gaan we het hebben over de gave van profetie. En als inleiding wil ik het hebben over de vijf talen van de liefde. Wie heeft er wel eens van gehoord? Voor degenen die het niet kennen, dit zijn de talen die als mens kan spreken, maar ook kan ontvangen, qua liefde betreft. Het zal duidelijk worden. Er zijn namelijk mensen die hun liefde geven aan mensen door tijd en aandacht aan die mensen te geven. Dat is een uiting van jouw liefde voor een persoon. Maar het kan ook de soort liefde zijn die jij graag ontvangt, dat mensen tijd en aandacht aan jou besteden. De tweede is cadeautjes krijgen. Dat kan jouw liefdestaal zijn, die jij spreekt, of dat je het leuk vindt om cadeautjes te geven, maar het kan ook de liefdestaal zijn die je graag ontvangt om cadeaus te krijgen. Dan is er de liefdestaal om anderen met iets te helpen. Of de liefdestaal van lichamelijke aanraking, zoals een klopje op de schouder of een knuffel. En als laatste de liefdestaal van positieve woorden, van bemoediging. Het is goed, zeker als je een stel bent, om van elkaar te weten welke taal jij spreekt. Zo kan je veel ruzies vermijden, want er zijn bijvoorbeeld vrouwen die zeggen, ja, mijn man die geeft me nooit een knuffel. Zijn die hier? Nee hoor. Maar het kan best zijn dat uw man of uw echtgenoot een andere taal van liefde tot u spreekt. Dus het is heel goed om van elkaar te weten wat zijn de talen die je spreekt. Nou wil ik wel even een testje doen. Wie vindt het leuk, of wie heeft de tijd en aandacht als liefdestaal? Dus dat je het fijn vindt als mensen tijd en aandacht aan jou besteden. Niemand? Oh, een paar. Ah, gelukkig. Oké. Okay. Wie vindt het leuk om cadeaus te krijgen als liefdestaal? Wie vindt het leuk om de ander met iets te helpen als liefdesuiting? Wie vindt lichamelijke aanraking belangrijk? Dat iemand jou bevestigt door een aanraking of een knuffel? Zijn er ook? Ja. En wie krijgt er graag positieve woorden of bemoedigingen? Ja, die is ook altijd wel goed. Nou, wist u dat profetie eigenlijk niets anders is dan Gods liefdestaal aan jou? Want profetie is bemoedigend. Dus dat is zijn Gods bemoedigende woorden voor jou. Het mooie is, je kan een hele preek houden dat God al deze talen spreekt. En dat hij zelfs nog een stap verder gaat. Hè? Als we het hebben over de acapelliefde, de zelfopofferende liefde, die staat hier niet eens tussen. Maar dat is de grootste vorm van liefde. Maar dat is een andere preek. Als we het hebben over profetie, dan heb je het over Gods stem verstaan. Voor jezelf, maar vooral ook voor anderen natuurlijk. En dan is er een enorm verschil tussen het Oude Testament, de tijd van de profeten, en de tijd van het Nieuwe Testament. Want, zoals jullie weten, in het Oude Testament was de geest alleen uitgestort op enkele mensen. Alleen profeten hoorden God spreken. Dus als jij een woord van God wilde, als jij van God wilde horen, moest je eerst helemaal naar die profeet reizen. En we zien dat onder andere bij Hanna, die geen kinderen kan krijgen en daar verdriet om heeft en graag van God daarover wil horen. En die een hele reis onderneemt om daar met God over te spreken. Maar het mooie is, in het Nieuwe Testament, in het Oude Testament had God al laten weten, dit is slechts een seizoen, dat maar enkele mijn stem kunnen verstaan. Maar er zal een tijd komen, zei God al aan in Joël 2, dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen, en dat waren de slaven, het minste van het minste, zou je kunnen zeggen, in die cultuur, zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Dus hier zie je al die geweldige belofte van God, er komt een tijd dat iedereen mijn stem kan horen en kan doorgeven aan anderen. En die is in het Nieuwe Testament is die vervuld. Petrus heeft dit gezien in Handelingen 2, waar de Heilige Geest op elke gelovige uitgestort werd. En nu kun jij dus door de Heilige Geest in jou God horen spreken. Voor jezelf, maar juist ook voor anderen. Daar heb je het over als je profeteert. God wil dat wij profeteren, wist je dat? Dat lezen we onder andere in de Korinthebrief. Nu is het altijd leuk om een beetje onderzoek te doen als je het hebt over de Korinthebrief. Dat was dus een brief eigenlijk van God aan de gemeente in Korinthe. Maar waar hebben we het dan over? Hoe groot is die gemeente? Hebben jullie daar wel eens over nagedacht? Ik dacht altijd 5000. Dus ik zag al een grote kerkgebouw, Amerikaanse kerkgebouwen voor stadia. Met allemaal gelovigen. Wie was net als ik? Eerlijk zijn. Wie dacht ook aan duizenden? Ja, toch? Wat is iedereen bijbelvast? Iedereen had natuurlijk al onderzoek gedaan. Het blijkt dat de gemeente in Korinthe, dat waren gewoon families die bij elkaar kwamen en in één huis kerk hielden, samenkwamen. Dus dan hebben we het over 50 tot 100 man maximaal. Dat is de gemeente van Korinthe. Dan wordt het toch heel vergelijkbaar met Ichtus, zo'n brief. Lees je hem toch heel anders. En daar heb ik wat versen uitgehaald die over profetie gaan. Er staat, jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest, vooral naar die van profetie. En dit eerste vers zet eigenlijk al de toon dat God wil dat wij profeteren. Hij zegt, liefde is belangrijk, maar dan moet je het niet belaten. Streef daarbij ook naar de gaven van de geest, vooral naar die van profetie. Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar alleen tot God. Maar iemand die profeteert, spreekt tot de mensen. En wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Iemand die in klanktaal spreekt, is daar alleen zelf bij gebaat. Iemand die profeteert, doet dat ten bate van de gemeente. Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken. Maar ik wil nog liever dat u profeteert. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt. Tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de gemeente er baat bij heeft. Als u zo graag geestelijke gaven bezit, moet u er naar streven uit te blinken in de opbouw van de gemeente. Laat van hen die profeteren er telkens 2 of 3 spreken. Daarna moet u de ander het beoordelen. U kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat ieder van u kan worden onderwezen en bemoedigd. Kortom, broeders en zusters, streef ernaar te profeteren. Al had ik de gave om te profeteren, maar had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Dus dan kom je bij de cruciale vraag, kan elke gelovige profeteren? Ik dacht altijd vroeger, dat zijn een paar mensen die God stem kunnen verstaan en die daarom kunnen profeteren. Ik dacht dat het er maar een paar waren. Maar dan is het weer het belangrijke vers wat we net hebben gelezen uit Handelingen 2, waarin God heeft gezegd, in het nieuwe verbond zal ik mijn geest uitstorten op alle vlees, op iedereen. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Maar ook in 1 Korinthe 14 vers 31 staat dat iedereen kan profeteren die gelooft. Want daar staat, want gij kunt allen één voor één profeteren, opdat allen lering en allen opwekking erdoor ontvangen. Een ander vers wat inzicht geeft dat we allemaal die gaven van profetie in ons hebben, is dit vers in 1 Korinthe 14 vers 1, waarin staat, jaag de liefde na en streeft naar de gaven, doch vooral naar het profeteren. Als het maar voor een enkeling was voorbehouden, zou het gemeen zijn dat God door Paulus heen dit zou zeggen. Van ja, jaag er maar naar. Maar ja, als het jou niet gegeven is, waarom zou God dan zeggen, jaag er naar? Dus het komt erop neer dat iedereen die de Heilige Geest bezit, de gedachten van God kan kennen. Dat staat er letterlijk ook in 1 Korinthe 2 vers 10. Door de Heilige Geest kunnen we de gedachten van God kennen. En als we de gedachten van God kennen, kunnen we dat ook uitspreken. En dat is profeteren. En het mooie is van Psalm 139, is dat Gods gedachten, het aantal daarvan, die zijn als het aantal zandkorrels aan de zee. Dat is het aantal gedachten wat God heeft over jou, over mij. En als je profiteert, dan vraag je eigenlijk aan God: Vader, geef mij een paar van die zandkorrels om mijn broer of zus mee te bemoedigen. Zo mooi. En door de Heilige Geest hebben we toegang tot die eeuwige, ontzagwekkende God. Wat een groot mysterie. Daar moet wel gezegd bij worden dat ons profiteren onvolkomen is. Dat staat ook als vers in de Bijbel in 1 Korinthe 13 vers 9. Daarin staat, want onvolkomen is ons kennen, het kennen van God. God in al zijn grootheid en eeuwigheid. Wij als nietige mensen kunnen hem maar voor een klein deel kennen. En daardoor is ook ons profiteren onvolkomen. Daarom is het belangrijk om altijd te toetsen. Dus als iemand naar je toe komt en die zegt, God zegt, dan moet je zeggen, nou dankjewel, ik zal het met God gaan bespreken en ik zal het gaan toetsen aan de Bijbel. Ik zal het met anderen gaan bespreken, zou het iets van God kunnen zijn. En daar is het vers uit 1 Thessalonicenzen 5 of van toepassing onder andere, waarin staat, veracht de profetieën niet. Meteen erachterna wordt gezegd, onderzoek alles en behoud het goede. Vaak hoor je, onderzoek alles en behoud het goede, dat jongeren dat zeggen. Oh mam, ik ga naar de disco hoor. Oh, waarom dan? Nou, er staat in de Bijbel, onderzoek alles en behoud het goede. Dus ik wil gewoon even kijken of het goed is. Nu is er niks mis met de disco natuurlijk. In beginsel hoeft er niks mis mee te zijn. Maar stel je voor dat God je daar naartoe zendt. Of dat hij jouw dochter of zoon daar naartoe stuurt om een getuige te zijn daar. De wegen van God zijn soms ondergrondelijk. Nu zeg ik niet dat iedereen naar de disco moet gaan natuurlijk. Ik wou dat ik hier nooit over begonnen was. Ik kom hier niet meer uit. Wat is profetie? Ten eerste is het belangrijk dat we het hebben over een bovennatuurlijke gave van de geest. Het is bovennatuurlijk. Dus het is niet iets wat we met ons verstand kunnen. Of met ons eigen gevoel. Het is puur een bovennatuurlijke gave van de Heilige Geest die in ons woont. Dus het is niet te verklaren met de ratio. Het is God die spreekt tot de mens door de Heilige Geest. Dat lezen we in 2 Petrus 1. Nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief. Mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. Het is Gods liefdestaal bedoeld om op te bouwen. Die versen die we al hebben gelezen in 1 Korinthe 14 vers 3. Iemand die profeteert spreekt tot mensen en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. En ook dat vers dat zegt, al had ik de gave om te profeteren, maar ik had de liefde niet, dan zou het niet zijn. Dus profetie, ik was vroeger ook altijd een beetje bang voor profeet, want ik dacht dat ze dwars door me heen konden kijken en konden zien dat ik als kind dat koekje had gestolen op de zondagmiddag. Dus ik was altijd heel bang in beginsel over de gave van profetie. Maar hier zie je heel duidelijk dat het altijd gepaard moet zijn met liefde. Dus zelfs als God jou al iets laat zien uit het leven van je broer en zus wat nog niet op orde is. Praat en je vindt het nog moeilijk in welke vorm je dat moet gieten naar je broer en zus. Ga er dan voor bidden. Ga voor die persoon bidden. En vraag Gods hart voor die persoon. En je zal zien dat jouw boodschap na een week bidden voor die persoon er heel anders uitkomt. Omdat je Gods hart hebt geproefd waarom die persoon nog in die omstandigheid zit. En God zoekt jou om zijn liefdevolle woord tot mensen te spreken. Heb je wel eens afgevraagd waarom die Heilige Geest in jou zit? Waarom die eeuwige ontzagwekkende God ervoor gekozen heeft om af te dalen en in ons mensen is gaan wonen. Waarom is dat? Dat is omdat hij wil dat jij een wandelende tempel bent van zijn aanwezigheid. Dat overal waar jij gaat, of het de supermarkt is, of thuis bij jouw kinderen, of op je werk, of op de sportclub, dat mensen die jou spreken een ontmoeting kunnen hebben met de levende God. Jij bent Gods contactpunt op aarde. Herinner je je eerste profetie? Voor jezelf? Het eerste profetische woord wat jij hebt gehad? Misschien kan het in de vorm zijn gegaan van een Bijbelvers. Toen je trouwde of toen je gedoopt werd. God spreekt door zijn woord. Twee weken terug heb ik de jongvolwassenen meegenomen naar een profetische avondbijeenkomst in Amsterdam. En dat was een heel mooie avond. Er werd over iedereen geprofeteerd. Iedereen kreeg een woord van God. Terwijl die man ons niet kende. En ik heb Koen gevraagd om daar iets over te vertellen. Dus Koen, toen ging je opeens 2 weken terug naar Amsterdam met de jongvolwassenen. En toen kreeg je een man tegenover je die je waarschijnlijk niet kende, toch? Die had je nooit eerder gezien.
Ik ken hem niet, nee, inderdaad.
En wat ging hij doen?
Nou, hij ging voor me bidden. Of tenminste, hij sprak tot God. En God heeft natuurlijk allemaal goede woorden voor je. En toen kwam hij met het woord evangelist, dat hij mij zag als een evangelist. En dat vond ik wel best wel bijzonder, want ik ben begonnen met een nieuwe opleiding. Veel moslimvrienden heb ik daar, zo, en dat zijn echt toffe mensen. En ik kan dus echt God laten zien door mezelf heen aan hun. Dus dat was wel prachtig.
Dus jij had al gesprekken met moslims op jouw opleiding.
Ja.
Dus je deed eigenlijk al het werk van evangelist. Ja. En dan komt zo'n man die jou niet kent, die zegt van, je bent een evangelist.
Ja.
Die spreekt woorden van bestemming over jou uit die eigenlijk kloppen.
Ja, wow. Dus dat was wel echt heel bijzonder.
En wat deed het met je?
Nou, het gaf me wel voldoening dat ik dacht, het kan wel een roeping zijn voor mijn leven, een soort plan van God.
Wow.
Dus het was wel bijzonder.
Wauw, mooi ja. Te horen. Mag ik voor je bidden? Ja. Laten we onze handen uitstrekken naar Koen. Vader, dank u wel voor Koen, Heer, en voor de bestemming die op zijn leven ligt. En u vraagt ons allemaal om getuige van u te zijn. En Vader, dank u wel voor Koen dat hij vrijmoedig getuigt van wie u bent. En dat hij zo makkelijk vertelt over Jezus, ook aan zijn medestudent. En we zegenen jou Koen met die gave van vrijmoedigheid. Dat je vrijmoedigheid nog groter mag worden om te getuigen op de momenten die God jou geeft. We zetten jouw bestemming vrij. Wat die ook is, en God zal die in de komende tijd nog steeds meer duidelijk maken. En we zegenen die bestemming over jouw leven. En één onderdeel daarvan is het zijn van een evangelist voor jouw omgeving. En we zegenen die vrijmoedigheid in Jezus' naam. Amen. Dankjewel, Koen. Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog de eerste profetie voor een ander. Herinner je nog hoe dat ging? Dat jij voor het eerst een woord van God, een bemoedigend woord van God, doorgaf aan een broer of zus die je misschien helemaal niet kende, of je kende zijn omstandigheden niet, maar dat het raak was. Of dat je tijdens de week moest denken aan iemand en je denkt van, ik bel diegene op, ik weet nog niet waarom, maar dat het zo bemoedigend was. Ik weet nog mijn eigen eerste profetische beeld wat ik kreeg voor iemand anders. En nu hebben we het over 10 jaar terug, dus ik was toen 18... Nou, iedereen gelooft dat ik 28 ben. Meestal begint iedereen te lachen, omdat iedereen weet dat ik ouder ben dan 28. Maar... Nee, 10 jaar terug was ik ouder dan 18. Dat was een grapje. Maar ik was toen deelnemer aan een bijbelstudie bootreis op een boot. En er was een spreker die het gewoon had over het koninkrijk van God. Hij had het niet over het verstaan van Gods stem. En ik wist ook helemaal nog niks over het verstaan van Gods stem. Ik geloofde ook niet dat God tot mij sprak. Ik wist niks van de gave van profetie. Ik was heel onwetend. Maar ik was aan het bidden met een paar anderen, gewoon voor de bijeenkomst was ik aan het bidden. En terwijl ik aan het bidden was voor de bijeenkomst, kreeg ik echt 1 seconde een heel vaag beeld die binnen een seconde weer weg was. En het was een beeld van een steenovenschoorsteen. Omdat niet iedereen meer weet wat dat is, heb ik een plaatje gezocht. Dit is een steenovenschoorsteen. Daar zitten van die nietjes waardoor je naar boven kan klimmen. En daar zie je ook mannen die naar boven aan de klim zijn. En ik kreeg als het ware dat rechterbeeld van een man die al behoorlijk opgeklommen was. En hij hield zich vast aan die steenovenpijp. En er kwam rook. Een witte wolk kwam uit die pijp. En ik had het idee dat God tegen hem zei, kijk naar die rook. Ga die rook bekijken. En hij hield zich vast aan die steenovenpijp. En dat was dus binnen een seconde was het weg. En het was vaag. Net zoals ik je nu zo vraag van, denk aan de buitenkant van je huis. Nou, dan kun je je buitenkant van je huis zien terwijl je je ogen open hebt. Maar binnen, zo vaag was het beeld. Maar binnen een seconde was het weg. Maar ik ervoer wel van, hé, dit heb ik nog nooit gehad. Wat zal dit kunnen betekenen? Dus ik ging naar de bijbelleraar van die week en ik vertelde het hem. En hij zei van, ik denk dat dit een profetisch woord van God is voor iemand in de bijeenkomst. Wil je het in de groep vertellen? Dus ik zei, ja, maar wat moet ik dan vertellen? Ik weet nog niet wat het betekent. En toen zei hij tegen mij, als God jou het beeld geeft, geeft hij jou ook wel de betekenis. Dus ga God er maar om vragen. Dus ik ging God erom vragen. In eerste plaats had ik geleerd van hem ook, van dat God woorden wil bevestigen als het echt van hem is. Dus ik was nog echt groen hierin. Dus ik vroeg aan God, Heer God, als dit beeld van u is en niet van mijn eigen gedachten, wilt u het beeld dan bevestigen? Het was een boot, dus ik zat elke middag lekker op het dek. En een van die middagen dat ik God net had gebeden van, Heer God, wilt u het nog bevestigen als het een woord van u is? Want alleen dan durf ik het te vertellen, want ik was net als Robert doodsbang om voor een groep te staan. En op een middag zit ik op het dek en ik bid het weer tot God. Heer God, als het beeld van u was, wilt u het bevestigen? En ik had mijn ogen dicht en God sprak via een spontane gedachte. En hij zei, oog je open en kijk naar links. Dus ik oog me open en ik kijk naar links en we voeren op de Maas. En op dat moment, net op dat moment, was er dus een steenoven met een steenovenpijp, met die nietjes, met rokerheid. Precies het beeld wat ik had gezien. Terwijl de rest van de reis heb ik die helemaal niet gezien. En mijn hart ging als een gek tekeer. Maar ja, aan de andere kant dacht ik, oh jee, nou moet ik wel voor die groep gaan staan. En ik weet nog niet wat het betekent. Dus ik had dus gehoord van, God wil je dan ook de betekenis geven. Dus, maar ik kwam er maar niet uit, wat betekent dit nou? Toen zei hij, weet je wat, je moet het gewoon gaan beginnen te schrijven. Pak je notitieboekje en dan ga je gewoon de betekenis eerst opschrijven voor jezelf. Ik keek hem aan en ik zei van, ja, maar ik weet niet wat ik op moet schrijven. En hij zei van, Hein, hij leert me hele belangrijke principes in 5 minuten. Hein, de gave van profetie werkt door geloof. Dus net zoals dat Petrus over water moest lopen, terwijl dat gewoon niet kan, moet jij ook gaan schrijven, terwijl je nog niet weet wat je moet schrijven. Dus ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Dus ik ging naar mijn kajuit toe, ik pakte een notitieblokje en een pen en ik ging schrijven. Terwijl ik dus nog niet wist wat ik moest schrijven. Maar ik dacht, weet je wat, ik begin zeker. Ik zeg van, de stenen pijp betekent. En terwijl ik de stenen pijp betekent opschrijf, krijg ik spontaan gedachten. Spreek God door spontane gedachten. En herinnert mij aan het feit dat Jezus, een van de beelden die voor Jezus wordt gebruikt, is de hoeksteen natuurlijk. En de rots heeft met steen te maken. Dus opeens kreeg ik, de stenen pijp betekent Jezus. De wolk betekent, en opeens kreeg je spontane gedachten, de pillar of cloud in het Oude Testament, de wolkkolom, wat een beeld was van de leiding van de Heilige Geest. Dus ik schreef op, de wolkkolom betekent de Heilige Geest. En opeens had ik al een paar bepaalde kernelementen. En zo ging ik een beetje met God vragen, wat betekent dit en dat. En toen kwam ik er uiteindelijk achter dat het een beeld was voor een man die Jezus, de stenen pijp, al wel had omarmd en gered was. Alleen dat God hem nu uitnodigde om de leiding van de Heilige Geest te gaan ervaren in zijn leven. Om dingen te doen die hij met zijn verstand misschien niet kan begrijpen, maar die God hem vraagt te doen. En het was een man die al behoorlijk op was geklommen op de ladder. Dus ik verzamel moed en ik spreek dit uit voor de na een samenkomst. En wat denk je dat er gebeurt? Niet? Nou, dat was mijn eerste ervaring. Er kwam niemand naar me toe na afloop. Dus ik meteen weer naar de bijbelleraar toe. En ik zeg van, nou, dan heb ik het van God ontvangen. En dan komt er niemand. Zegt hij, Hein, ik maak dat zo vaak mee. Maar wacht maar, de reis is nog niet over. Het duurt nog 4 dagen. Wacht maar. En inderdaad, na 3 dagen komt er een vrouw naar mij toe. Een mededeelnemster van de bootreis. En die zegt, Hein, het woord dat jij kreeg is voor mijn man. En mijn man is ook op de boot. Wil je naar onze kajuit komen? Dan kunnen we met elkaar praten. Dus ik ga mee en ik praat met haar en haar man. Wat blijkt, hij is een gelovige broer. Een gelovige man die Jezus had omarmd, gered. Hij had een hoge positie in de politieke wereld. En God nodigde hem uit om zich open te stellen voor het werk van de Heilige Geest. En het blijkt dat zij dat al veel eerder had gedaan, die keuze gemaakt, om meer te lezen over het werk van de Heilige Geest. En hij zat nog bij een traditionele gemeente waar weinig onderwijs wordt gegeven over het werk van de Heilige Geest en dat praktisch wordt gemaakt. Dus hij kon er nog niet zoveel mee uit de voeten. En dat veroorzaakte spanning in het huwelijk. Dus God gaf mij dit woord om eigenlijk het huwelijk te zegenen, om de eenheid te bevorderen en natuurlijk zo te zegenen. Dus dat was uiteindelijk heel mooi hoe God dat heeft gedaan. God kan ook tot via dromen tot jou spreken. Dan hebben we het over profetische dromen. Ik heb daar een aantal weken eerder over gesproken. Luister hem terug als je hem nog niet hebt gehoord. Heel belangrijk, een heel belangrijke manier waarop God kan spreken. Ik heb toen ook gezegd van, wil je een droom delen voor hulp bij de uitleg? Mail het dan naar bijbelstudieapenstaartje@outlook.com. Ik heb al meerdere dromen binnengekregen, waarvoor dank. Ik heb er al een enkele teruggestuurd. Blijf dat doen, want we willen echt een gemeente zijn die, ja, die het spreken van God en het gehoorzamen aan wat God zegt wil bevorderen. En daar helpt het alleen maar bij. En wij leren er ook weer van om samen te zoeken wat God spreekt. Dus dat is ook heel mooi. Waarom is het horen en het doorgeven, dus het profeteren van een woord van God zo belangrijk? In de eerste plaats, het heeft te maken met intimiteit natuurlijk. Hoe kun jij intiem worden met iemand, met God, als je zijn stem niet hoort? Door het horen van zijn stem leer je hem steeds beter kennen. Ten tweede geeft het jou eer, en een ander woord daarvoor is waarde, bevestiging, maar ook heerlijkheid. Dat zie je terug bij Jezus in 2 Petrus 1 vers 17. Daar zegt Petrus, toen ik met Jezus op de berg der verheerlijking ging en er een stem uit de hemel kwam die zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Wat deed dat met Jezus? Petrus zegt, wat dat deed met Jezus? Hij zegt, daardoor kreeg Jezus eer en heerlijkheid. In vers 17. Hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid toen hij die stem uit de hemel hoorde. Die zei, jij bent mijn geliefde zoon. En datzelfde geeft God jou als jij die woorden van de hele Bijbel tot jou neemt. Waarin God tegen jou zegt, jij bent ook mijn geliefde zoon. Hij wil dat we daar elke dag van genieten terwijl we ons werk aan het doen zijn. Zodat onze zelfbevestiging en onze waarde puur daarvan afhankelijk is. Van dat feit, van die waarheid. En niet van wat mensen tegen ons zeggen. Of juist niet zeggen. Leiding bij keuzes. We moeten Gods woord horen als we belangrijke keuzes moeten maken. Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. Keuzes heeft te maken met waar moet ik lopen? Welke kant moet ik opgaan? En dan heb je, soms is er zoveel duisternis en zoveel chaos van wat moet ik nou doen? Dat het woord van God jou een licht geeft, zodat je precies datgene ziet, dat stukje ziet voor jou, wordt verlicht, zodat je de eerste stapjes kan doen op dat pad dat God jou laat zien. Hij laat nooit je hele pad zien tot het einde. Het is altijd een stukje, net als een zaklamp. Het geeft net zo'n bolletje licht om gewoon de eerste stappen te zetten. Steeds weer stap voor stap. Hij geeft ook inzicht in je bestemming, in je roeping. We hebben dat net heel mooi gezien bij Koen. Hoe God iets over jouw bestemming kan zeggen via zijn woorden. En ik heb jullie wel eens verteld op welke bizarre manieren God tot ons spreekt. Ik heb van de zomer geloof ik een preek gehouden over houd het vuur brandend. Waarin God tot mij sprak via een nummerbord. Via de letters LEV66, Leviticus 6 vers 6. Ik ging thuis opzoeken, daar staat houd het vuur brandend. Dat was eigenlijk een disciplinering van God 10 jaar terug toen ik dit hoorde. Waarin God zei van, je bent weer een beetje aan het verslappen. Je kan die preek naluisteren om het hele verhaal te horen. Hij geeft je inzicht in jouw bestemming, in je roeping. Maar een andere bizarre manier die ik heb ervaren in mijn leven, hoe God tot mij sprak, is via teletext. Wie weet nog wat teletext is? Ja. Gelukkig. Ja, ik denk over 10 jaar dat niemand het meer weet. De voetbaluitslagen, welke pagina? 818, ja hoor. Hier is de diehard teletext fan. 818, dan kun je dit voetbal uitslagen. En ik was op een dag, 4 jaar terug, wilde ik ook even de voetbaluitslagen bekijken. En het moment is heel belangrijk. Het was net nadat Elise en ik onze baan hadden opgezegd om naar Mozambique te gaan, om daar een zendingsschool te gaan volgen. God had op andere manieren heel duidelijk bevestigd dat we dat moesten doen. Via mensen die ons niet kenden, die dat woord bevestigden tot ons. Dus dat was de context van het verhaal. Nou, dat is best een behoorlijke stap. En toen was ik dus teletext aan het kijken. Ik wilde voetbaluitslagen zien. En ik heb er een foto van gemaakt. Gelukkig, ik heb er een foto van gemaakt. Ik heb niet gefotoshopt, God is mijn getuige. En toen zag ik dus deze teletextpagina. Dit is echt waar. Dus je ziet gewoon, voor de mensen die luisteren via de MP3, je ziet gewoon de Jubilee League van 29 februari om 12:20. Je ziet de ploegen die tegen elkaar moeten. En opeens, helemaal onderaan, staat: je wordt een steeds grotere ster aan zijn hand. Nu wil ik er meteen bij zeggen, ik heb nu niet over de sterren in de orde van Henny Huisman of voor de jongere Enzo Knol. Zo'n ster bedoelt God niet. Helaas, ik moet jullie teleurstellen. Ik ben een woordstudie gaan doen op het woord ster in de Bijbel. En toen vond ik dit vers, wat gaat over mijn bestemming, maar ook over jouw bestemming. Dat staat in Filippus 2, vers 14, vers 16. Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat u onberispelijk en onbesmet mag zijn. Onbesproken kinderen van God, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Wij zijn allemaal lichtende sterren, door die blinkende morgenster, Jezus, die in ons woont. En wat doet een ster? Die geeft licht. Die geeft licht in duisternis. Waarom? Zodat mensen om jou heen, die in duisternis wandelen, de deur kunnen zien. Waardoor ze heen moeten. Zodat ze het licht kunnen zien. Apart, hè? Dus maak niet de fout die ik vroeger als kind maakte. Ik dacht dat God maar op drie manieren tot mij kon spreken. Een engel, een briefje uit de hemel en een hoorbare stem. En dat zijn drie zeldzame manieren die heel zeldzaam voorkomen, terwijl er duizenden andere manieren zijn waarop God elke dag tot ons spreekt. En omdat ik God beperkte tot drie manieren, en ik als het ware alleen maar naar die drie manieren bleef kijken, en elke dag tot de conclusie kwam, nee, God spreekt niet tot me, nee, God spreekt niet tot me, miste ik al die andere manieren die God gebruikte om elke dag tot mij te spreken. En één daarvan is teletext. Het bemoedigt ook als God tot ons spreekt. En daar zit het woord moedig in. En dan moet ik meteen denken aan de roeping van Joshua. Hij heeft net het land verspied. Heeft daar samen met 11 collega's die grote reuzen gezien. Herinner je het verhaal nog? Van 3 meter hoog. Die op hem afkwamen. 10 collega's van hem zeiden: stop er maar mee. Dit is onze bestemming niet. Dit kunnen we nooit. We zullen nooit van ze winnen. Maar God had gezegd, dit is jouw bestemming, om dat land in te nemen waar die reuzen wonen. En hoe bemoedigt dat woord dan? Nou, heel letterlijk bij Joshua. God zegt tegen Joshua, nadat hij die reuzen al had gezien, maar voordat hij het land moest innemen: wees sterk en moedig. Ik zal altijd bij je zijn. Joshua 1, vers 9. Daarin zie je hoe letterlijk dat woord van God bemoedigt, als God ons iets vraagt te doen waarvan wij denken dat wij niet kunnen. Hebben jullie dat wel eens, dat je iets moet doen wat je denkt niet te kunnen?
Ja, veel.
Het kan al heel klein zijn. Bijvoorbeeld in het vliegtuig stappen als je bang bent voor vliegtuigen. Of in je auto rijlessen nemen. Of het kan ook grotere dingen zijn. Het maakt niet uit. Er zijn altijd dingen waar we angst voor hebben. Maar dan is het God die ons soms heel specifiek ook zegt: dit is jouw bestemming. Wandel daarin. Wees moedig. En dat kun je omdat ik bij je ben. Het disciplineert. God disciplineert ons voor ons nut. Zodat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. Die preek over dat God tegen mij zei: houd het vuur brandend 10 jaar terug. Dat was een hele liefdevolle correctie van God. Als goede, liefdevolle vader. Ik was altijd bang voor correctie en disciplinering. Ik dacht dan, oh, dat is die straffende God. Maar ik heb God leren kennen als een goede vader. Die als hij ons disciplineert, dat op een hele liefdevolle manier doet. En laat zien dat wij alleen maar onszelf erbij hebben als wij in sommige dingen blijven wandelen. Daar hebben wij onze eigen vrede mee. Die wordt geroofd. En hij wil ons naar een betere plek brengen. Hij doet geloof en vertrouwen in God groeien als je van hem hoort. Geloof komt door het horen van het woord van God. En geloof is hetzelfde woord als vertrouwen in het Hebreeuws. Dus ook je vertrouwen in God groeit als je van hem hoort. Zijn woord geeft ook genezing. Spreuken 4 vers 20 zegt: mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Neig uw oor tot mijn uitspraken. Laat ze niet wijken uit uw ogen. Bewaar ze diep in uw hart, want zij zijn leven voor wie ze vinden. Genezing voor hun ganse lichaam. Het woord van God geeft vrijheid, want het woord is de waarheid, zegt Jezus in Johannes 14. En het is die waarheid die je vrij zal maken. Dus als we elke dag die woorden van God, daarvan genieten terwijl we ons werk doen, zul je zien dat het ons denken vernieuwt en ons brengt in een grotere vrijheid als nooit tevoren. En nu kom ik aan mijn touw. Oh, hier. Het woord van God geeft hoop. En hoop is een verwachting dat God iets goed gaat doen. Het vers over hoop staat in Psalm 119, vers 49. Daarin staat, zegt David tegen God, denk aan uw woord, tot uw dienaar, tot mij, zegt David, gesproken, waarmee u mij hoop heeft gegeven. Dit is de troost in mijn ellende, dat uw belofte mij doet leven. Bij David zag je heel vaak dat hij omringd werd door vijanden. Maar dan was het altijd die woorden van God die hij in intimiteit met God gehoord had, die hem er doorheen hielden. En in het Hebreeuws is het woord voor hoop tikva. Kan iedereen het nazeggen? Tikva. Spreek je toch weer een woord Hebreeuws. Maar het woord betekent ook koord. Tikva betekent naast hoop ook koord. Dus woorden van hoop, profetie, is eigenlijk alsof je een soort reddingslijn uitgooit naar iemand die in nood verkeert, zoals hier David. En God werpt dan dat woord uit door een woord te spreken. Bijvoorbeeld David, jij bent gezalfd om koning te worden voor het volk Israël. Dat was een woord wat God aan David, tot David sprak. Dat was een woord van hoop. Hij wist het op dat moment nog niet. Maar het heeft 12 jaar geduurd voordat hij uiteindelijk koning werd. En in die 12 jaar, dat zijn de moeilijkste 12 jaar uit zijn leven geweest. Want de huidige koning, die heeft hem alleen maar achter zijn vooraan gezeten. Heeft speren naar hem geworpen. Die is hem achterna gegaan om hem te doden. En op een gegeven moment staat hij voor Goliath. Ook nog in die tussentijd dat hij nog geen koning is. Maar wel het woord had gehad dat hij koning zou worden. Hij staat tegenover Goliath die hem wil doden. Maar David wist, ik heb een woord van God gekregen dat ik koning zou worden. Dus ik weet al wie gaat winnen. Want als hij mij doodt, dan kan ik geen koning worden. En wat God spreekt is waarheid. Dus dat woord van God was hoop voor David. Op dat moment in zijn ellende. Die belofte deed David leven. Hij wist, Vader God, ik ga hoe dan ook dit gevecht winnen. Want uw roeping voor mijn leven is om koning te worden. Maar het is wel belangrijk dat je dat woord van God vastgrijpt. Want hoe vaak spreekt God niet tot ons, maar lopen we ervan weg. Omdat het woord van God ons niks doet. Ik heb die fout heel vaak gemaakt. Dat ik het woord van God, zelfs de Bijbel, wat bol staat met woorden van God, die hij nog steeds levend kan maken voor jouw persoonlijke leven. Ik heb jarenlang nooit in de Bijbel gelezen. Alleen even 5 minuten voor het slapen gaan. Maar ik had er geen passie voor om God te horen spreken door de Bijbel heen. Dus wat doe jij met het woord van God? Wat doe jij met de woorden van God die hij tot jou gesproken heeft? Hou eraan vast, want het is hoop. Het is een belofte. Het zijn beloftes die jou doet leven. Dus dan hebben we het over de toepassing van profetie in jouw eigen leven. En ik ga afronden. Ken jij de woorden van God voor jouw leven? Nogmaals, het kan een Bijbelvers zijn wat je kreeg bij je doop. Bij je trouwen. Het kunnen woorden zijn die broers of zussen over jou geprofiteerd hebben en die je getoetst hebt. Matthäus 4 zegt, men kan niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat uitgaat uit de mond van God. Daarmee zegt God, wil jij leven? Wil jij in die overvloed van leven leven? Dan moet je elke dag van mij horen. En dat impliceert dat God elke dag tot ons spreekt. Opdat wij kunnen leven. Wat doe je ermee? Er is een voorganger in Amerika die wij graag luisteren. En die heeft alle profetische woorden die tot hem gesproken zijn. Door het woord van God of via broers of zussen of bij zijn doop of trouwen. Heeft hij uitgeschreven in een schrift. En hij neemt het overal mee waar hij gaat. Dat is een manier om ermee om te gaan. Om het zo te herinneren. Om er zo aan vast te houden. Vader God, u heeft dit beloofd. Ik zie het nog niet in mijn leven. Maar ik hou me eraan vast. Het is een koord van hoop. Spreek jij al woorden van God tot anderen? Als we net hebben gezien al die redenen waarom het woord van God zo belangrijk is. Geef je dat woord van God al door aan anderen? Omdat het zo belangrijk is? Woorden van bemoediging, van troost, van hoop. Aan jouw broers en zussen? Efeze 5 zegt, doe dan God na. Als innig geliefde kinderen. We moeten God nadoen. Dat is nog eens een roeping. Dat is ook een roeping. Om God na te doen. En dat betekent dat we als God moeten spreken. En dat is profiteren. Om woorden van God te spreken tot anderen, moet je hem, moet je God en zijn woord kennen. Het is onmogelijk om te profiteren terwijl je God niet kent. Zijn karakter, zijn liefdevolle karakter niet kent. De kwaliteit van jouw relatie bepaalt de kwaliteit van jouw communicatie. De kwaliteit van jouw relatie met God bepaalt de kwaliteit van jouw communicatie, hoe jij profiteert. Als jij verwond bent door dingen uit het verleden, waar je nog pijn of verdriet of boosheid over hebt, en je zoekt daar geen genezing voor bij Jezus, dan zal die pijn en die boosheid invloed hebben over hoe jij profiteert. Dus het is heel belangrijk om God te kennen en hem beter te leren kennen, want dan wordt onze kwaliteit van onze communicatie steeds beter. En nu wil ik ook de mandjes met bijbelversen. Ik heb bijbelversen geprint. En ik heb bijbelversen in het Nederlands en in het Farsi en in het Engels. Dus ik wil vragen aan de Engels sprekende om even te gaan staan, zodat de mensen weten wie Engels zijn. En de mensen met Farsi, dat zijn sowieso de mensen met koptelefoon. De andere mensen krijgen een Nederlands bijbeltekst. Daar is de mensen met Farsi steken hun handen al op. En als je het al ontvangen hebt en je hebt een buurman, bespreek even met je buurman wat het bijbelversje doet, of je het snapt, of je het mooi vindt, of je het hoop geeft. Als je geen buurman hebt, geniet er dan samen met de Heilige Geest in jou van wat het betekent en geniet gewoon van deze waarheid. En deel even met je buurman als je wel een buurman hebt. Heeft iedereen een bijbeltekst? Daar achterin is nog iemand. En de geluidsmannen? Oh, Boetanees. Ik heb geen Boetanees helaas. Zijn er mooie passende bijbelteksten bij? Wie heeft er een mooi bijbelvers gekregen? Ja, ik zie al heel wat handen. Vroeger toen ik die uitnodiging van God om te streven naar de gave van profetie wilde ontvangen en wilde grijpen, toen ben ik hiermee begonnen. Ik ben elk bijbelvers dat ik mooi vond en mij aansprak, ben ik op een briefje gaan schrijven en dat heb ik in mijn broekzak gestopt. En het was nog in de tijd dat ik, ik werkte al wel, maar dan stond ik soms op de trein te wachten of de bus. En dan graaide ik even in mijn zak, haalde het vers weer tevoorschijn. En dan las ik het vers weer. En ik ging er gewoon lekker over nadenken en over genieten van, vader, wat zegt u in dit vers? En het is ongelooflijk hoe God door versen die duizenden jaren terug zijn opgeschreven, nog steeds tot ons kan spreken, toch? Is dat niet mooi? Dat het woord van God profetisch is. Dat het niet een boek is wat je leest, maar het is een boek wat nog steeds tot ons spreekt. En het mooie was dat die mooie versen, begonnen een onderdeel te worden van mijn leven. Zoals in Colossenzen 3, of als ik het goed heb, staat, het woord van God wonen rijkelijk in u. Dat betekent dat we het woord van God tot ons moeten nemen. Maar het mooie was dat ik dan ook heel vaak bij het koffiedrinken, zondag na afloop, dat ik met mijn broers en zussen sprak. Kan het weer iets zachter? Ik begrijp dat het heel veel opwinding geeft. Die prachtige woorden van God. Maar als ik dan zondags bij de koffie met mijn broers en zussen stond te spreken en ze vertelden over hun situatie waarin ze waren, was het heel vaak dat God zei, Hein, je hebt een profetie, een profetische belofte in je broekzak. Ik ga in mijn broek, ik denk, oh ja, ik heb dat briefje nog. En ik kon dat briefje als profetische belofte aan mijn broers en zus geven. En heel vaak was het precies het vers, een belofte van God, en weer de koord van hoop, wat God ze wierp door het briefje in mijn broekzak. Dus het is niet alleen voor jezelf, maar ik geef jullie ook de uitnodiging om dit briefje dus in de broek te doen, die je de hele week aan moet houden. En dan er zo nu nog op te kijken als je ergens staat te wachten, maar dan ook weer door te geven aan iemand op het moment dat je ervaart, hey, God wil dat ik het nu uitdeel. En dat is profetie, het woord van God uitdelen. En je kan er niet klein genoeg mee beginnen en doorgaan, dat is goed. Tot slot, hoe streef je naar de gave van profetie? Want dat is de opdracht die God ons geeft. Streef naar de gave van profetie. En het woord streven betekent begeren. Begeren. Wat betekent begeren? Het betekent dat je het letterlijk meer wil dan andere dingen. Wil jij dat meer dan andere dingen? Het betekent dat je God erom vraagt. Vader, ik wil die gave van profetie. Wilt u die activeren in mijn leven? Het betekent dat je leert van de profetische boeken in de Bijbel. Jesaja, Jeremia, Ezekiel. Lezen en kijken hoe zij profeteren. Om te ontdekken hoe God beelden gebruikt, onder andere. Om principes duidelijk te maken. Maar lees en luister ook studiemateriaal erover. Boeken, video's. Er zijn tegenwoordig is er zoveel materiaal voorhanden over profetie. Stap erin uit en blijf het ook doen. En je hoeft natuurlijk niet te zeggen, hè, bij het koffiedrinken van de Heere zegt, broer. Ik doe heel vaak van, dan hebben mensen niet eens door dat ik profiteer. Dan bemoedig ik ze gewoon. En dan zeg ik ik moet denken aan dit Bijbelvers voor jou hier. En dan geef ik het Bijbelvers. Dus je kan het ook gewoon laagdrempelig doen. En tot slot, training en cursus. En in december gaan we weer beginnen met trainingsavonden om te leren profiteren. Er zijn twee groepen. Er is een beginnersgroep voor mensen die er nog nauwelijks tot geen ervaring mee hebben. En er is er een groep die al wel het geregeld doet en er wat meer vertrouwd mee is. Ik heb inschrijfformulieren op de tafels gelegd. Waarin je je naam kan invullen en ook de avonden die jou het beste uitkomen. En dan gaan we kijken welke avond is het meest geschikt ervoor. En die zullen we dan in gaan plannen in december. Het zijn dus twee avonden per groep. Als je echt een diehard bent, kun je ook allebei de groepen gaan doen. Kun je meteen door naar de vervolggroep. Maar het is goed om daarin uit te stappen als gemeente. Omdat we hebben gezien hoe belangrijk het profetische woord van God is. Tot slot wil ik eindigen om een profetisch woord op Bijbel, op basis van Bijbelversen tot jullie te spreken. Ik wil de band vragen om al zachtjes te gaan spelen. En ik heb gewoon een aantal van de mooie Bijbelversen die ik ook nu heb laten uitdelen, op een rij gezet, omdat het als het ware een communicatie van God naar ons is, om ons te bemoedigen, om ons leven te geven, moed te geven, troost te geven. Het is goed om dat te horen. Dus als het helpt, sluit je ogen. Ik heb het in de ik-vorm gezet, omdat het letterlijk God is die door het woord van God spreekt tot jou en mij. Vader, ik bid dat de woorden die we zo gaan horen uit uw woord rechtstreeks tot ons hart mag spreken. Open onze oren, Vader, op dit moment, dat de woorden uit uw woord ons hart zullen raken en dat wij troost zullen ontvangen, hoop, moed, leven, vrijheid. Wat we nodig hebben, Vader, in de situatie waarin we zijn. Dank u wel voor uw woord, voor de Bijbel, wat nog steeds levend is en nog steeds tot ons spreekt, heel persoonlijk, tot ieder van ons. Jij bent mijn geliefde kind. Ik hou van jou met dezelfde intensiteit als dat ik van Jezus houd. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol. En ik houd zoveel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou. Ja, alle volken om jou te behouden. Jij bent gewild. Ik weefde jou in de buik van jouw moeder. Jij bent wonderbaarlijk gemaakt. Vertrouw op mij met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht. Denk aan mij bij alles wat je doet. Dan zal ik voor jou de weg banen. Vertrouw bij je werk op mij. En je plannen zullen slagen. Kijk niet achterom. Het oude is geweest. Zie, ik maak alles nieuw. Kijk naar mij en leef. Als je naar mij kijkt, zul je stralen van vreugde. Ik zal je onderwijzen en je leiden op de weg die je gaan moet. Met je eigen oren zul je een woord van achter je horen. Dit is de weg. Bewandel die. Ik zal altijd bij jou zijn. Ik zal je nooit verlaten en ben je beschermer waar je ook gaat. Jij bent tot alles in staat, doordat ik jou kracht geef. Maak je nooit zorgen over iets, want ik zorg voor jou. Zie, ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten. Ja, ik zal in de woestijn een weg leggen en rivieren in je wildernis. Mijn plan met jou staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jouw geluk voor ogen, niet jouw ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Smaak en zie dat ik goed ben. Verlustig jezelf in mij. Dan zal ik jou de wensen van jouw hart geven. Als je mij jouw herder laat zijn, leid ik jou naar grazige weiden en rustige wateren en zal het jou aan niets ontbreken. Moet je door het water gaan? Ik ben bij je. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij mij. Alles is mogelijk als je mij vertrouwt. Verwacht het van mij. Wees dapper en vastberaden. Wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken. Ik zal je helpen. Je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Sla acht op mijn woorden. Neig je oor tot mijn uitspraken. Laat ze niet wijken uit je ogen. Bewaar ze diep in je hart. Want ze zijn leven voor wie ze vinden. Genezing voor je hele lichaam. Wees voortdurend vervuld met mijn Heilige Geest. Je hebt daardoor kracht om mijn getuige te zijn. In je eigen woonplaats, in jouw land en in het buitenland. Laat je dan ook elke dag leiden door mijn geest en niet door jouw vlees. Volg mij na, doe mij na als innig geliefd kind en wandel in liefde. Heb niet alleen lief met je mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Spreek voor hen die weerloos zijn. Bescherm het recht van de vertrapte. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten. Wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Wat je ook doet, doe het van harte. Alsof het voor mij is en niet voor mensen. Want je weet dat je van mij een erfenis als beloning zult ontvangen. Amen.